Onze hulp en onze verwachting is van de Heere die de hemel en de aarde geschapen heeft. Die de trouw bewaart van geslacht tot geslacht, ja tot in eeuwigheid, en niet laat varen het werk dat zijn hand begon. Genade zij u en vrede, barmhartigheid en vertroosting van God de Vader door Jezus Christus de Heere in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We zetten gemeente deze dienst nu voort met Psalm 68, het tiende vers te zingen. Het zestiende vers van Psalm 68. Gij koninkrijken zingt Gods lof, heft psalmen op naar het hemelhof van ouds, zijn troon en woning. En wat er dan volgt in het zestiende vers van Psalm 68. Wij stellen ons gemeente ook deze zondagochtend onder de tucht en de belofte van Gods heilige wet. En na het horen van de wet en de samenvatting daaruit zingen wij uit gezang 5, ofwel het gebed des Heren berijmd. Vers 6, vergeef ons onze schulden, Heer, wij schonden al te snood uw eer. Het zesde vers van het gebed des Heren berijmd in antwoord op de wet. Toen sprak God, maar ook nu spreekt God al deze woorden, zeggende, ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis, uit de slavernij geleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben, ge zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van wat boven in de hemel is, noch van wat beneden op de aarde is, of in het water onder de aarde is. Ge zult u voor die niet buigen en hen niet dienen, want ik, de Heere uw God, ben een naijverig God, een ijverend God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en vierde geslacht van hen die mij haten, maar doe barmhartigheid aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, niet zomaar gebruiken, want de Heere zal niet voor onschuldig houden die zijn naam ijdel, gedachteloos, zinloos gebruikt. Gedenkt de Sabbatdag, de rustdag, dat ge die heiligt. 6 dagen zult ge arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult ge geen werk doen, gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is, want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is, en hij rustte op de 7e dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag, de rustdag, en heiligde die. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God u geeft. Gij zult niet doodslaan, ge zult niet echt breken, ge zult niet stelen, ge zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste, ge zult niet begeren het huis van uw naaste en ge zult ook niet begeren de vrouw van uw naaste, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. En de Heere Jezus Christus vatte deze 10 geboden aldus voor ons samen. U zult liefhebben de Heere uw God met heel uw hart en met geheel uw ziel, met al uw kracht en heel uw verstand. Dit is het eerste en het grote gebod. En het tweede hieraan gelijk is dat ge uw naaste zult liefhebben als uzelf. Aan deze 2 geboden hangt de hele wet en de profeten. Amen. Nu samen lezen uit het Oude Testament de profetie van Daniël, het 2e hoofdstuk. En we lezen daaruit de versen 1 tot en met 36 en daarna nog vers 44 en 45. Daniël 2, daar vindt u de schriftlezing voor de preek van deze morgen. Daniël 2, te beginnen bij vers 1. En we lezen daar het woord van de Heere onze God aldus. In het 2e jaar nu van het koninkrijk van Nebukadnezar droomde Nebukadnezar dromen. Daarvan werd zijn geest verslagen en zijn slaap werd in hem gebroken. Toen zei de koning dat men roepen zou de tovenaars en de sterkijkers en de wichelaars en de galdeën om de koning zijn dromen te kennen te geven. Zij nu kwamen en stonden voor het aangezicht van de koning. En de koning zei tot hen, ik heb een droom gedroomd en mijn geest is ontsteld om die droom te weten. Toen spraken de Galdeën tot de koning in het Syrisch, o koning, leef in eeuwigheid, zeg uw knechten de droom en zo zullen wij de uitlegging te kennen geven. De koning antwoordde en zei tot de Galdeën, de zaak is mij ontgaan. Indien ge mij de droom en zijn uitlegging niet bekend maakt, ge zult in stukken gehouwen worden en uw huizen zullen tot een drekhoop gemaakt worden. Maar indien ge de droom en zijn uitlegging te kennen geeft, zo zult ge geschenken en gaven en grote eer van mij ontvangen. Daarom geeft mij de droom en zijn uitlegging te kennen. Zij antwoordden voor de tweede maal en zeiden de koning zeggen zijn knechten de droom, dan zullen wij de uitlegging te kennen geven. De koning antwoordde en zei, ik weet zeker dat ge de tijd uitkoopt, daar ge ziet dat de zaak mij ontgaan is. Indien ge mij die droom niet te kennen geeft, uw vonnis is ederlei, daarom hebt gij een leugenachtig en verdicht woord voor mij te zeggen bereid, totdat de tijd verandere, daarom zegt mij de droom, dan zal ik weten dat gij mij zijn uitlegging zult te kennen geven. De Galdeën antwoordden voor de koning en zeiden er is geen mens op de aardbodem die het woord van de koning zou kunnen te kennen geven. Daarom is er geen koning of grote heerser die zulke zaak begeerd heeft van enige tovenaar of sterrekijker of Galdeër. Want de zaak die de koning begeert is te zwaar en er is niemand anders die deze voor de koning te kennen kan geven dan de goden wier woning bij het vlees niet is. Daarom werd de koning toornig en zeer verbolgen en zei dat men al de wijzen te Babel zou ombrengen. Die wet dan ging uit en de wijzen werden gedood. Men zocht ook Daniel en zijn metgezellen om gedood te worden. Toen bracht Daniel een raad en oordeel in aan Arioch, de overste van de lijfwachten van de koning, die uitgetrokken was om de wijzen van Babel te doden. Hij antwoordde en zei tot Arioch, de bevelhebber van de koning, waarom zou de wet van koningswegen zo verhaast worden? Toen gaf Arioch aan Daniel de zaak te kennen, en Daniel ging in en verzocht van de koning dat hij hem een bestemde tijd wilde geven, dat hij de koning de uitlegging te kennen zou geven. Toen ging Daniel naar zijn huis, en hij gaf de zaak zijn metgezellen Hanania, Misael en Azaria te kennen, opdat zij van de God des hemels barmhartigheden verzochten over deze verborgenheid, dat Daniel en zijn metgezellen met de overige wijzen van Babel niet zouden omkomen. Toen werd aan Daniel in een nachtgezicht de verborgenheid geopenbaard, toen loofde Daniel de God des hemels. Daniel antwoordde en zeide, de naam van God zij geloofd van eeuwigheid tot in eeuwigheid, want zijne is de wijsheid en de kracht. Want hij verandert de tijden en stonden, hij zet de koningen af en hij bevestigt de koningen, hij geeft de wijzen wijsheid en wetenschap aan hen die verstand hebben, hij openbaart diepe en verborgen dingen, hij weet wat in het duister is, want het licht woont bij hem. Ik dank en ik loof u, o God van mijn vaderen, omdat gij mij wijsheid en kracht gegeven hebt en mij nu bekendgemaakt hebt wat wij van u verzocht hebben, want gij hebt ons de zaak van de koning bekendgemaakt. Daarom ging Daniel in tot Arioch, die de koning gesteld had om de wijzen van Babel om te brengen. Hij ging heen en zei aldus tot hem, breng de wijzen van Babel niet om, maar breng mij in voor de koning en ik zal de koning de uitlegging te kennen geven. Toen bracht Arioch met haast Daniel in voor de koning en hij sprak alzo tot hem, ik heb een man van de gevankelijk weggevoerden van Juda gevonden die de koning de uitlegging zal bekendmaken. De koning antwoordde en zei tot Daniel, wiens naam Belsasar was, zijt gij machtig mij bekend te maken de droom die ik gezien heb en zijn uitlegging? Daniel antwoordde voor de koning en zei, de verborgenheid die de koning eist kunnen de wijzen, de sterrekijkers, de tovenaars en de waarzeggers de koning niet te kennen geven. Maar er is een God in de hemel die verborgenheden openbaart. Die heeft de koning Nebukadnezar bekendgemaakt wat er geschieden zal in het laatste der dagen. Uw droom en de gezichten van uw hoofd op uw bed zijn deze. Gij, o koning, op uw bed zijnde, klommen uw gedachten op wat hierna geschieden zou, en hij die de verborgen dingen openbaart, heeft u te kennen gegeven wat er geschieden zal. Mij nu, mij is de verborgenheid geopenbaard, niet door wijsheid die in mij is boven alle levenden, maar daarom, omdat men de koning de uitlegging zou bekendmaken, en opdat gij de gedachten van uw hart zoudt weten. Gij, o koning, zaagt en ziet, er was een groot beeld. Dit beeld was indrukwekkend en zijn glans was uitnemend, staande tegenover u, en zijn gedaante was schrikkelijk. Het hoofd van dit beeld was van goed goud, zijn borst en zijn armen van zilver, zijn buik en zijn dijen van koper, zijn schenkels van ijzer, zijn voeten eensdeels van ijzer en eensdeels van leem. Dit zaagt gij totdat er een steen afgehouwen werd zonder handen, die sloeg dat beeld aan zijn voeten van ijzer en leem en vermaalde ze. Toen werden ze tezamen vermalen, het ijzer, het leem, koper, zilver en goud, en ze werden gelijk kaf van de dorsvloeren van de zomer, en de wind nam ze weg, en er werd geen plaats voor hen gevonden, maar de steen, die het beeld geslagen heeft, werd tot een grote berg, zodat hij de gehele aarde vervulde. Dit is de droom, zijn uitlegging, nu zullen wij voor de koning, zeggen. En dan vers 44 en 45. Doch in de dagen van die koningen zal de God des hemels een koninkrijk verwekken dat in eeuwigheid niet zal verstoord worden, en dat koninkrijk zal van geen ander volk overgelaten worden. Het zal al die koninkrijken vermalen en te niet doen, maar zelf zal het in alle eeuwigheid bestaan. Daarom hebt gij gezien dat uit de bergen steen zonder handen afgehouwen is geworden, die het ijzer, koper, leem, zilver en goud vermaalde. De grote God heeft de koning bekendgemaakt wat hierna geschieden zal. De droom nu is gewis en zijn uitlegging is zeker. U vindt de tekst voor de prediking van deze morgen in vers 28. Waar dan staat, maar er is een God in de hemel die verborgenheden openbaart. Die heeft de koning Nebukadnezar bekend gemaakt wat er geschieden zal in het laatste der dagen. En dan ook nog enkele woorden uit vers 45. Vers 45, het laatste gedeelte, de droom nu is gewis, betrouwbaar en zijn uitlegging is zeker. Zover dan de schriftlezing en zalig die het woord van God niet alleen hoort, aanhoort, maar het ook gelovig bewaart. In de voorbeden willen wij met het echtpaar van Rij uit Abbenbroek, Heere God, hartelijk danken voor het feit dat zij afgelopen week 55 jaar in het huwelijk met elkaar verbonden waren. Woensdag 17 augustus is de vakantie Bijbelweekdag hier in het dorp. En die dag begint om 10:00. Alle kinderen uit de gemeente zijn hartelijk welkom. Neem gerust een vriendje of vriendinnetje mee die niet met het evangelie bekend is. En er wordt de hoop uitgesproken dat veel kinderen in het dorp bereikt mogen worden met het evangelie. Wil dit werk in uw persoonlijk gebed gedenken, maar we doen dat ook vanmorgen in de voorbeden van de gemeente. Laat ons nu samen bidden. Wat een voorrecht, Heere, deze dag die afgezonderd is van alle andere dagen van de week, opdat we van zorg en van allerlei dingen die ons drukken ontslagen zijn, om u te loven, u te prijzen, het woord van u ter hand te nemen, te onderzoeken, op ons te laten inwerken, om voor het aangezicht van u te buigen, om gemeenschap der heiligen met elkaar te oefenen. Wat een voorrecht deze dag. En we bidden dat u deze dag ook bijzonder kroont met uw zegen in ons samen zijn hier. We mochten de schriften openen die van u getuigen en werden gesteld voor de spiegel van uw heilig gebod. En u kan het uitwendig bij ons allemaal nog wel in orde zijn en heel wat lijken, maar Heere, u boort veel dieper, want u gaat van de buitenkant naar de binnenkant en u legt onze diepste bedoelingen en diepste zielenroerselen bloot. Niets is voor u, o oppermajesteit, verborgen en niets kunnen wij voor u bedekt houden. Dat kan een schrik geven en laat het maar een heilzame schrik geven, die ons met al onze zonden en ongerechtigheden, ook met verborgen zonden, doet vluchten tot u, tot het reddend bloed. Maar het mag ons ook vertroosten. Denk het aan Petrus die een beroep deed op uw alwetendheid en zei, Heere, kijkt u maar in mijn hart, het kan leien. Laat dat ook bij ons dan vanmorgen zo mogen zijn en is het anders, Heere. O, overtuig ons er maar diep van dat goed geen nut doet ten dagen der verbolgenheid en dat wij met niets van onszelf voor u kunnen bestaan, opdat we met al onze armoede aan de troon van u verschijnen, opdat we de toevlucht nemen onder de doorboorde handen van u, Heere Jezus, u die gekomen bent om te doen wat geen vlees meer kan en kon doen. En u hebt de wet vervuld, u hebt gedaan wat te doen was plaatsvervangend, opdat nu genade ook deze morgen verkondigd en uitgedeeld zou worden. En als wij nu met elkaar hier samen zijn, Heere, wilt in ons midden zijn, het is uw belofte, maar we bidden u er hartstochtelijk om ook deze morgen, beseffend dat als u er niet bent, alles leeg en krachteloos blijft. U hebt uw geest de wereld ingezonden, en laat de geest ook vanmorgen krachtig werken door en met het woord, harten innemen, gedachten bepalen. Heere, wij bidden u, zie zo in genade, in gunst op ons neer. We danken u hartelijk voor alle zegeningen en weldaden die u ons gaf, ook in de dag, ook in de week die achter ons ligt. En we denken met het echtpaar van Rij uit Abbenbroek en aan het heugelijke feit dat zij 55 jaar in het huwelijk verbonden waren en brengen daarvoor de dank ook hier publiekelijk voor uw aangezicht en dragen hen ook op bij de voortgang, bij het klimmen van de jaren en dat zij maar de grote schat, de allergrootste schat die in het leven te verkrijgen en te vinden is, mogen kennen en diep mogen koesteren. Want Heere, dan wacht een beter lot. Dan wacht de bruiloft van het Lam en geef hen in het geloof daarnaar uit te mogen zien. Zegen hen zo met allen hen lief en dierbaar. Gedenkt u de zieken, gedenkt u de zwakken. Gedenkt u allen die gebogen gaan onder een kruis en die te maken hebben met de gaten die ook in het leven geslagen worden door allerlei tegenspoed en ramp. Maar Heere, u bent het die ook dat zwarte in uw handen neemt om uit dat zwarte het beste tevoorschijn te doen komen voor ons. Mogen we dan met een David ook in wegen van beproeving en verzoeking tenslotte toch zeggen, het was goed voor mij verdrukt te zijn geweest, opdat ik al dus uw goddelijk recht zou leren, opdat ik u de overste leidsman en de voleinder van het geloof zou mogen vinden. Heere, zegent u deze gemeente en gedenkt u die allen die dienstbaar mogen zijn, mogen dienen in een ambt en in een taak. Ook deze morgen, bij de voortgang ook van de eredienst, we denken ook bijzonder aan de dominee en zijn gezin. Wees ook hem in alles nabij en zegen onze arbeid. En wilt u geven dat we ook als gemeente de sporen daarvan mogen zien, vruchten van het geloof, vruchten van bekering, dat we mogen zien dat er groei is in de gemeente, niet alleen in getalsmatige zin, maar ook juist in geestelijk opzicht, verdiepend en meer kennis van uw Heer Jezus Christus verwervend, opdat u maar meer en meer gestalte aanneemt in het midden van de gemeente. En zo de gemeente ook als een stad op de berg mag zijn, die haar licht alom doet uitgaan, en ieder voor zich een zoutend zout zal zijn zout, waarvan u niet wilt dat het in het potje blijft, maar dat het de samenleving doortrekt. Heere, doet ons zo trouw zijn op de plaats waar u ons zette, om uw beeld te mogen weerspiegelen. Heere, bouw nog uw kerk overal in deze wereld. Wij bidden voor Israël en voor alle volkeren rondom tot ver, ver van Israël verwijderd. Maar uiteindelijk gaat het om dat ene, de kennis van u, Heere Jezus Christus. Wilt u daartoe brengen? Wij bidden u voor de vervolgde christenheid. En geef dat ook deze dag, waar dan ook wordt bijeengekomen, dat in alle rust mag zijn, zonder dat diensten verstoord worden. Heere, geef volhardend geloof, bijzonder aan hen die vervolgd en verdrukt worden omwille van het evangelie. En laat dan hun getuigenis anderen mogen breken om neer te vallen aan uw voeten. Zegen ook onze overheden met wijsheid die van boven is. Zegen met een diep verlangen u te mogen kennen en dienen naar uw wil. Hoort u zo ons gebed en aanvaardt u onze dank. Heere, wees u nabij in spreken en in luisteren en wilt u alles genadig wegnemen, wat ook maar op enige wijze probeert af te leiden. Hoort u ons in Jezus' naam. Amen. Wij gaan zingen uit Psalm 1, de versen 1, 2 en 3. Uit de eerste psalm, de versen 1, 2 en 3. Welzalig hij die in der bozen raad niet wandelt, noch op het pad der zondaars staat. Het tweede, want hij zal zijn gelijk een frisse boom. En het derde, gans anders is het met hem die het kwaad bemint. Ondertussen maak ik u dan het volgende bekend. De vakantie Bijbelclubdag is u al genoemd. Verder zijn er dan nog de mededelingen dat zondagavond alle jongeren na de avonddienst uitgenodigd zijn om in de pastorie bij elkaar te komen voor een gezellig samenzijn. De kopij voor het kerkblad van september mag u uiterlijk tot en met aanstaande zaterdag inleveren bij J. Dijs. De collecten, 3 in getal, 2 tijdens de dienst en 1 bij de uitgang. De eerste collecte is voor de instandhouding van de erediensten en de tweede voor het onderhoud van het kerkgebouw. En bij de uitgang is de collecte bestemd voor de kerkvoogdij. En dan wordt u nog geattendeerd op de zendingsevangelisatiekist bij de uitgang. Wij zingen Psalm 1, de versen 1, 2 en 3 en de Heere zegene u en uw gaven in het uitdelen daarvan. Thank you. Stel uw gemeente voor, een inkijkje in het slaapvertrek. Een inkijkje in het slaapvertrek van koning Willem-Alexander. Ons wordt vanmorgen een kijkje vergund in de slaapkamer van een machtig heerser, Nebukadnezar. En alleen zijn naam is al een begrip. Want wie Nebukadnezar zegt, die denkt aan macht, die denkt aan grootsheid. Aan een man voor wie alles en ieder buigt. God laat ons deze machtige heerser zien op zijn slaapbed. Toch hij slaapt niet, de slaap wil maar niet komen en nog steeds maar niet komen. De koning is bezig met wat hierna zal gebeuren. Nou, dat is op zich niet verkeerd, dat begrijpt u wel. En het zou goed zijn als wij misschien ook wat vaker bezig zouden zijn met wat hierna is. Alleen voor Nebukadnezar reikt die toekomst niet verder dan de einde van deze wereld. Gaat niet verder dan de horizon van deze wereld. En ik stel mij zo voor dat de koning ligt te denken aan uitbreiding van zijn macht. En nieuwe gebieden die hij zou kunnen veroveren. Maar uiteindelijk valt de man dan toch in slaap. Is het een rustige, is het een onrustige slaap? Ik meen het laatste. Nebukadnezar droomt. En dat doen wij allemaal wel eens, dromen. Men zegt zelfs dat er geen nacht voorbij gaat waarin wij niet dromen. De meeste dromen ben je vergeten als je wakker wordt. Maar er zijn ook van die dromen die je bijblijven, dat weet u wel. Mooie dromen. Maar ook angstige dromen. Dromen waarin je achterop gezeten wordt. Dromen waarin je misschien wel je eigen begrafenis meemaakt. De droom van Nebukadnezar komt niet van binnenuit. Maar is van bovenaf. Een droom die God hem te dromen geeft. De grote God klopt in die droom aan bij deze Nebukadnezar, de koning van Babel. U hebt het met mij kunnen lezen, hij ziet een beeld. Ontzagwekkend groot, imponerend. Wonderlijk van samenstelling ook. En wat dat heeft te betekenen, de koning weet het niet. We hebben gelezen, vers 2, dat de wijzen van Babel bijeengeroepen worden. De tovenaars, de goochelaars, en met welke naam ze ook geduid worden, maar in ieder geval mannen die als mannen van wetenschap, van kennis en kunde aangemerkt worden. Mensen waar je tegenop zag in de oudheid, de elite zou je kunnen zeggen. Zij worden bij de koning ontboden om de droom van de koning uit te leggen. Alleen de moeilijkheid voor hen is dat de koning weigert te vertellen wat hij gedroomd heeft. En het lijkt niet voor de hand te liggen dat Nebukadnezar het vergeten is. Hij wil uit hun mond horen wat hij gedroomd heeft en wat die droom betekent. En ja, nu komen die raadgevers, nu komen die wijzen openbaar in wat ze waard zijn. En blijven ze in gebreken, dan zullen ze dat weten, dan is hun einde bitter. Dat kun je doen. Als grote, als heerser van zo'n wereldrijk, als potentaat, dan kun je sancties uitvaardigen. Het is natuurlijk een absurde eis dat je deze mannen laat vertellen wat jij gedroomd hebt. Maar wij, u weet het, u begrijpt het wel. Het laat tegelijkertijd ook zien hoe radeloos een mens kan zijn die op mensen bouwt en niet op de Here bouwt. Want wie bij mensen te raden gaat, wordt in de regel alleen maar wanhopiger en radelozer. En die radeloosheid die verberg je dan achter een muur van bravoer en van geweld. En van grote, dreigende en bedreigende woorden. Hoe meer iemand zijn eigen ego opblaast, des te laatdunkender laat hij zich uit over anderen. Bijzonder over mensen die hij onder zich ziet staan. Je komt die opgeblazen eigendunk, die opgeblazen ego's overal tegen, ook vandaag de dag, en je moet ze vooral niet te ver bij jezelf uit de buurt zoeken. Ja, wij schudden misschien meewarig ons hoofd en zeggen, toch wel heel arm als je je hoop stelt op mensen. Psalm 146, vestigt uw hoop nou niet op mensen, zelfs niet op kinderen van de koning, op prinsen, want je komt er op een dag mee bedrogen uit. Tegelijkertijd ontmaskert de vraag en de eis van de koning deze wijzen als een stelletje pseudo-wijzen, charlatans zou je kunnen zeggen. Mensen die geëerd en gehonoreerd werden, maar nu blijkt wat ze waard zijn. Ze staan met hun mond vol tanden. En ze weten het niet en ze proberen er zich nog uit te redden en ze zeggen er is geen contact, er is geen verbinding met de goden. Wij kunnen dus niet op de goden terugvallen, want de goden die hebben zich teruggetrokken ergens in het voor ons onbereikbare. Kijk, en dat is nou ten voeten uit de armoede van het heidendom. En dat is ook het grote verschil met de God van de Bijbel. Want onze God is een God die zichzelf heeft geopenbaard. Die zichzelf heeft bekendgemaakt in zijn naam. In zijn namen. Waarin hij laat zien wie hij nu is. Hij is een God die spreekt en die gesproken heeft door de mond van de profeten. Die zich heeft geopenbaard in de schrift. En het allerheerlijkst in de Zoon van zijn liefde in de Heere Jezus Christus. Deze God doet er het zwijgen niet toe. En deze God laat een mens in nood niet aan zichzelf over. Laat het u duidelijk zijn, we hebben geen zwijgende God, maar een sprekende God. Ook nu hij spreekt gewis tot elk die voor hem leeft. En daar is die troon van genade waar we opgewekt worden naartoe te komen. En daar mag je hart uitstorten. Al wat u ontbreekt, ik geef het u zo het mij smeekt, mild en overvloedig. Beoefent u die troon van genade en dat spreken met God. Dat deze God nu achter die droom van Nebukadnezar zit, weet Nebukadnezar niet. Dat hij aan zijn deuren klopt, maar ook aan onze deur klopt, als je hart dan nog nooit aan hem gaf. En als je daar nog nooit door zijn liefde liet overweldigen. Ik sta aan uw deur, hedenochtend hier in Abbenbroek, in die oude, eeuwenoude kerk. Onder de zoveelste preek waar u onder zit, ik sta aan uw deur en ik klop. En doe mij open en laat mij in. En indien iemand mij open doet, mijn stem zal horen, ik zal tot hem ingaan. En hij komt met allerlei heerlijkheid. Hij wijst ons op onze schuld, hij wijst ons op onze ellende, maar hij wijst ons ook op die heerlijke Heere Jezus Christus, op die naam gegeven als de enige waardoor wij moeten zalig worden. En zeg nou maar niet te snel die, met het oog op die droom van Nebukadnezar, dat dromen bedrog zijn. Want psychologen, psychiaters weten maar al te goed dat onze dromen onze diepste verlangens en onze diepste angsten naar boven laten komen. Niet alleen dat. Maar gemeente, wie schrikt nooit eens van zijn eigen dromen? U toch ook? Dat je 's morgens wakker wordt en dat je zegt, ben ik dat nou? Zo'n droom, zo'n rare, zo'n absurde, misschien wel een smerige droom. Ben ik dat? En weet u, dan word je verootmoedigd onder je eigen dromen. En je gaat des te meer de Heere smeken elke avond dat Hij je slaap en je droom wil reinhouden. En wat is het dan heerlijker om in je droom bezig te zijn met de toekomst van God. Met de dingen van zijn koninkrijk. Dat is toch ook de Pinksterbede die God in vervulling doet gaan. Dat jongeren visioenen zullen zien en dat ouderen en ouden dromen zullen dromen. Dromen waarin Hij het centrum is. Dromen waarin je de Heere Jezus Christus zijn liefdeswerk als het ware bewondert. Ik zeg niet dat je op dromen het huis van je zaligheid kunt bouwen. Nee, absoluut niet. Je kunt het huis van je zaligheid alleen maar bouwen op de Heere Jezus Christus, op zijn volbrachte werk aan het kruis. Dat is het enige en dat is het solide en het enig betrouwbare fundament. Maar als hij daarnaast door middel van een droom je ziel lieflijk komt vertroosten, dan is dat een toegift, dan is dat een extraatje. In de tijd waarin de Bijbel geschreven is, lag dat anders en toen sprak God meer dan eens door middel van dromen mensen aan. Denkt u maar aan Farao, die droom krijgt. De jongens en de meisjes weten wel wat ik bedoel. Die droom waarin hij 7 vette en 7 magere koeien ziet. Wat betekent dat? En even later die 7 volle en die 7 lege aren. Wat betekent dat? En ook daar staan alle wijzen met hun mond vol tanden. En is het Jozef die de openbaring van God hem bekend maakt. En we denken ook aan de droom die de vrouw van Pilatus had. En die haar zeer verontrustte. Gemeente, dat zijn allemaal dromen nog. Dromen van mensen die staan buiten de lichtkring van het woord. En ik zou niet durven beweren dat God vandaag de dag dan niet meer door dromen mensen aanspreekt. En ik denk dan aan mensen die onbereikbaar zijn met het geschreven woord van God. Die wonen in gebieden die afgegrendeld zijn voor het heilig evangelie. En we kennen de getuigenissen van moslims, ex-moslims. Hoe Jezus in een droom hen verscheen aansprak en hoe dat het begin was van hun bekering. Hoe dat die droom hen leidde op de weg van God. Hen bracht bij het woord, hen bracht in het woord van God. Hen deed knielen aan de voet van het kruis. Maar dat zijn uitzonderlijke situaties, dat begrijpt u. De brief aan de Hebreeën begint ermee ons te vertellen dat God eerder op veel verschillende manieren tot de mensen gesproken heeft door dromen en door visioenen, maar dat hij nu spreekt door de Zoon en dat wij ons aan hem moeten houden. De Zoon die ons de Geest heeft gegeven, die ons zijn woord heeft gegeven. Zoals ook in de gelijkenis van de rijke man en de arme Lazarus, ze hebben het woord en dat ze zich daaraan houden. Hij onderwijst ons, gemeente, door het woord. Dat is het belangrijkste lesboek op de leerschool van de Heilige Geest. En daaraan moeten wij ook onze dromen toetsen telkens weer. En wegdoen wat in tegenspraak daarmee is. Maar in het leven van Nebukadnezar komt God door middel van een droom. Een droom die niet voor tweeërlei uitleg vatbaar is. U zou kunnen zeggen, de samenvatting van die droom vind je in Psalm 2. Kus de Zoon en dient de Heer. Maar die koning houdt nu wel voet bij stuk. Want hij wil uit de mond van zijn deskundigen horen wat hij gedroomd heeft en wat die droom betekent. Ondertussen is die koning de wanhoop daarbij en zijn wijzen zijn evenzeer de wanhoop daarbij, want ze staan voor een onmogelijke opgave. En zo zal de koning dan wel niet de enige zijn geweest met een slapeloze nacht. Gemeente, ook wij leven met een doodvonnis in handen. Bent u in het reine gekomen met God? Zijn uw zonden verzoend door het bloed van de Heer Jezus Christus? En nam je al toevlucht tot Hem die verlost van het grootste kwaad en die brengt tot het hoogste goed? Onze zonden zijn of op onszelf of op het Lam van God, op één van die plaatsen, of op jezelf of op het Lam van God. Gaat u maar na bij uzelf, waar zijn uw zonden? Maar dan komt Daniël in actie. Ook hij behoort tot de kring, hij wordt geteld tot de kring van de wijzen. Al behoort hij, blijkens vers 15, niet tot de intieme kring van de wijzen die dicht bij de koning staan. Maar hij is wel één van de wijzen. En Daniël vraagt aan Arioch, de koning, om uitstel. Via Arioch, de koning, om uitstel. In feite zegt Nebukadnezar dat de koning nog maar even geduld moet hebben. Dat zegt dat jochie van een jaar of 17, 18, veel ouder zal Daniël niet zijn geweest. En hij krijgt wat hij vraagt. Want God is met Daniël. En als God aan onze zijde is, al ben je dan met zeer weinigen, ben je toch in de meerderheid. Want wij tellen altijd neuzen, minderheid, meerderheid. Maar alleen met God ben je een meerderheid. En zonder God is elke meerderheid een minderheid. Daniël krijgt wat hij vraagt. De koning geeft uitstel. En weet u wat Daniël doet? Hij gaat naar huis. Hij zoekt zijn binnenkamer op. Hij gaat in het gebed. Hij buigt zijn knieën voor God. Niet alleen, hij doet dat samen met zijn vrienden. En zegt bij wie uw vrienden zijn. Het zijn geloofsvrienden, het zijn gebedsvrienden. Een bidstond van een kleine gemeente daar, een klein gezelschap in Babel. Nee, de oplossing van die raadselachtige droom van Nebukadnezar is straks niet het product van de wijsheid van Daniël. Maar er is een God in de hemel. Er is er één die knopen ontbindt. Want wie wijsheid ontbreekt, dat hij ze van mij begeren. Ziet u wat een contrast. Terwijl de één zijn hulp zoekt, in al zijn radeloosheid zijn hulp zoekt bij mensen, kloppen Daniël en zijn vrienden aan bij God. Kent u een beter adres dan dat? Onderschat daarom ook nooit de betekenis, de kracht van het gebed en van het geloofsgebed. Het was de oude professor Gudding die zo'n 100 jaar geleden zei dat God de wereld regeert door de gebeden van zijn kinderen. Zijn Daniël en zijn vrienden daarin dan niet het beeld van de kerk ook? Schijnend als een lichtende ster aan de hemel. Immers, de kerk is de verborgenheid geopenbaard. Niet om die voor zichzelf te bewaren, maar om dat dienstbaar te maken in deze wereld. De wereldreddende verborgenheid Gods in Jezus Christus. En als Daniël zo zijn zaken bij God heeft voorgelegd, dan is hij gaan slapen. Hoe is het mogelijk, zeg je, met het doodvonnis op zak? Ik lag en sliep gerust van zeer en trouw bewust tot ik verfrist ontwaakte, daar hebt u het. En dan komt dat visioen, dat nachtelijke droomgezicht. En dan staat daar even later dat knechtje van God voor die machtige Nebukadnezar, nogmaals een knul van een jaar of 17, 18, maar wel een jongen met God als het middelpunt van zijn leven. En dat is, gemeente, ook de boodschap van dit Bijbelboek. Het is eigenlijk ook de vraag vanuit dit Bijbelboek aan u en aan jou. Is God nou het middelpunt van je leven? Waar bouw je nou het huis van je leven op? Daniël bouwt het huis van zijn leven op God. En dat blijkt uit alles, ook uit die psalm die we hebben gelezen, die daar staat in dit Bijbelgedeelte in de versen 20 tot en met 23. In andere vertalingen dan de klassieke Statenvertaling is dit gedeelte op een andere manier afgedrukt. Het is een stukje poëzie, een psalm zou je kunnen zeggen, waarin de lof aan God wordt uitgesproken. Nogmaals dat contrast dus. Nebukadnezar, de mens zonder God, die alles heeft wat zijn hartje kan begeren, maar God kent hij niet. En Daniël, een man in gevangenschap, een balling, een mens met God. En daaruit vloeit dan ook de vastheid van zijn overtuiging voor tegenover de koning. Als hij daar straks staat voor die koning en de uitleg van de droom gaat geven, dan zegt Daniël: koning, als ik mij nou niet vergis. Voelt u? Als ik mij nou niet vergis. Dat hoor je nog wel eens ook op het huisbezoek. Als ik mij nou niet vergis, dan mag ik een kind van God zijn. Dan heb ik wel eens iets van de Heere ontvangen. Als ik mij nou niet vergis. Daniël zegt: koning, ik zal. Ik zal, dat is geloofstaal. Dat is de vastheid van het geloof. En laat het nou maar goed tot u doordringen, koning Nebukadnezar, dat er in Babel geen wijsheid is en dat de wijsheid van deze wereld dwaasheid is voor God. Dat je met al die titels en met al die rangen en met al die standen, dat je uiteindelijk in het oog van God er niets mee voorstelt, het is schijnwijsheid. En dan heel fijntjes zegt Daniël erbij: u denkt het aan uzelf te danken te hebben dat u zo machtig bent geworden, maar het is uiteindelijk macht die je van God gekregen hebt. Want hij is machtiger dan welke koning ook. En voelt u, dan schuift Daniël als met een handgebaar, met één handgebaar, al die goden, al die afgoden van Babel aan de kant. De goden ook waarop die man die zo hoog te paard zit, maar klappertand, zijn verwachting heeft gesteld. Hoog te paard, maar nu naar die angstige droom, bezet met allerlei vrees, want de fundamenten onder zijn troon zijn aan het wankelen. Het lijkt wel alsof men bezig is de poten onder zijn troon vandaan te zagen. En een kat die in het nauw zit, u weet het, die maakt rare sprongen. Niet alleen toen, Nebukadnezar, die een veldslag begint onder zijn wijze, maar ook nu. Denkt u maar aan Erdogan, naar die mislukte staatsgreep, die coupleging. Hoe dat daar duizenden mensen zijn gevangen gezet en overwogen wordt de doodstraf in te voeren. En u kunt de rest dan wel raden. Nebukadnezar, Daniël, contrasten. Misschien zit uw gemeente hier vanmorgen ook wel met knopen in uw leven die u maar niet loskrijgt. Hoezeer je ook peutert aan die knopen, en bij wie je ook te raden gaat, knopen niet alleen in het grote wereldgebeuren, en we zien hoe ze vaster en vaster raken in onze dagen. Wie zal die knopen ontbinden? De VN-veiligheidsraad? Of noemt u maar een of ander orgaan? Knopen heel dichtbij komend in je persoonlijke leven, in je eigen leven, in je huwelijksleven. Wie kan ons helpen? En je voelt het gaat niet goed. Dan zeg ik u vanmorgen, God alleen kan het verlossende woord spreken. En God wil ook het verlossende woord spreken. En God heeft het verlossende woord gesproken. En dat verlossende woord is niet anders dan Jezus Christus en die gekruisigd en die is opgestaan. Daniël zegt, daar is een God in de hemel. En die God buigt zich, gemeente, in de gekruisigde over alle grote en kleine Nebukadnezars. Hij zegt, wijzend op zijn lieve zoon, deze is mijn geliefde zoon in wie ik al mijn welbehagen heb hoort hem. Het lam van God dat de zonde der wereld wegneemt. Hij maakt los wat bij ons muurvast zit en wat je nooit meer losknoopt kunt krijgen. Hij is een bevrijdend God. En dan vertelt Daniel wat hij gezien heeft, wat die koning gezien heeft, dat beeld, met die wonderlijke samenstelling, dat hoofd van goud, die borst, en die armen van zilver, buik en dijen van koper, voeten van ijzer en van leem. U bent dat gouden hoofd, koning. Nou, dat had Nebukadnezar zelf ook al bedacht. Zo kijkend in de spiegel heeft hij meer dan eens gedaan. Dat gouden hoofd, ja Nebukadnezar, dat heb jij toch allemaal maar tot stand gebracht en gerealiseerd, dat grote Babel. Al die macht, al die heerlijkheid. Ja, wacht even, koning, dat gouden hoofd is geen eeuwig leven beschoren. Want je dagen zijn geteld, na u een ander, en daarna weer een ander. De betekenis van dat beeld, over de betekenis van dat beeld lopen de meningen wat uiteen, dat weet u wellicht. Gaat het om 4 opeenvolgende Babylonische koningen, of gaat het om rijken die elkaar al dan niet opvolgen? Er is in ieder geval steeds de zucht en het verlangen naar totale beheersing van het wereldtoneel. En dat is ook de reden dat ze voortdurend botsen met elkaar en met God. Dat beeld dat intrigeert. Met die verschillende onderdelen en die verschillende materialen. Je zou, dacht ik, ook kunnen zeggen, het is een mengeling van macht en van rijkdom en van wetenschap. En laten we dan ook maar zeggen van kerkelijke macht en van familietrots. En dan breng ik het heel dichtbij, want er zijn gemeenten ook heel wat Nebukadnezars in pocketformaat. In zakformaat. En zijn we dat uiteindelijk niet allemaal sinds ons losbreken van God? Wie was het ook alweer, die dichter, die nogal triomfantelijk zich uitte, ik ben een God in het diepst van mijn gedachten. Het is eigenlijk een persiflage op wat Farao eerder had geroepen, wie is God, dat ik hem zou dienen. Maar hoor dan, vandaag staat dat beeld nog recht overeind. Maar morgen overmorgen, dan kan het zo ondersteboven liggen. Hoezo? Buiten iedere bemoeienis van mensen om, raakt er ergens in de hoogte een steen los. Die op onheilspellende wijze op dat beeld afrolt en het spoedig zal onderuit halen en vernietigen. Een steen die al maar groter wordt. En dat beeld weet van geen wijken. Dat beeld gaat geen centimeter opzij. Dat beeld zegt, laat maar komen die steen. En het zet zich schrap op zijn leeuwe voeten. Maar het beeld komt en het botst tegen het beeld op. En zijn val was groot. Die steen intrigeert mij nog meer dan dat beeld. Wie is die steen? Wat is die steen? Zou het kunnen zijn dat wat wij zingen met Psalm 118, de steen die door de tempelbouwers verachtelijk was een plaats ontzegd, u voelt, dan moet het de Heere Jezus Christus zijn. Uit hoge hemel kwam hij neer, begonnen o zo klein en o zo teer, kind in de kribbe, en straks schijnbaar machteloos aan het kruis, is dat mijn koning, dat allervader een wens? Wat stelde hij voor in de ogen van mensen toen? Maar wat stelt hij ook voor in de ogen van mensen nu? Dat hij machtigen van de troon zou stoten en dat de overwinning nota bene is aan het lam. Wie gelooft dat vandaag nog? De koning kan er niet omheen. Want hij heeft gezien hoe dat die steen loskwam, hoe dat die steen aan het rollen is gegaan. Hoe dat die steen op dat beeld afkwam, met alle gevolgen van dien. Het botst tegen de koninkrijken van deze wereld en het botst tegen zondaarsharten. Wat blijft er uiteindelijk over van al die menselijke pracht en praal en trots en zelfverheffing? Niets. Het wordt als kaf dat wegstuift voor de wind. Psalm 1. De droom van Nebukadnezar haalt Nebukadnezar uit de droom, uit het beeld dat hij van zichzelf heeft. En dat doet het evangelie nu ook, gemeente. Het evangelie van Jezus Christus spaart het beeld niet dat wij van onszelf hebben. En het helpt ons uit de droom die wij van onszelf hebben. Uit de droom van misschien wel een vroom mens te zijn. De droom van eigen gerechtigheid. De droom van eigen trots. Van glorie, zelfhandhaving. Van het grote Babel dat ik gebouwd heb. En je dacht stevig te staan en daar ga je. Daar ga je onderuit. Wordt het een zalig vallen? Wordt het een zalig vallen, Jezus toevallen? Of wordt het een vallen over Jezus? Hij heeft gezegd, pas op, tegen die fariseeën in zijn tijd. Wie over deze steenrot struikelt, zal erdoor verpletterd worden. Maar daarentegen iedere verbrijzelde die zich aan Christus vastklampt, zal in hem vinden de rots der eeuwen, de vaste rots van mijn behoud. Wonderlijke steen, die uiteindelijk uitgroeit tot een berg die vaststaat, die de hele aarde vervult. Is dat niet het beeld ook van het koninkrijk van God? Kijk, in de dagen van Daniel, in de dagen van Nebukadnezar, lijkt het er niet op. Want de tempel ligt in puin. De heidenen, de geweldenaren zijn gekomen. Ze hebben uw tempel, ze hebben uw altaren gebroken. Ze hebben de schatten van het huis van God afgevoerd en gebracht naar Babel en gestald in het huis van de een of andere afgod. Zie je wel dat die God van Israël een machteloze God is? Dat dachten ze ook toen Jezus aan het kruis hing. Indien u dan de Zoon van God bent, kom af, help u af en wij zullen u geloven. Aardse machten zijn niet onbegrensd. Gemeente, hoeveel kronen rolden er al niet? En hoeveel koningshuizen, hoeveel koninkrijken zijn niet verdwenen? En als u dan eens opgaat en nagaat, dan is er maar één koninkrijk. Dat is en dat blijft. En dan is er maar één koning wiens troon vaststaat van eeuwigheid en tot in eeuwigheid, Jezus. En wij kijken vaak met ontzag naar die grote rijken, ook nu. Ook nu, wonderlijke bondgenootschappen, in die dagen werden Pilatus en Herodes samen vrienden. Erdogan en Poetin worden samen vrienden. Wonderlijke bondgenootschappen. En we houden ons hart vast. Maar laten wij nu vooral beven met ontzag voor die grote steen Jezus Christus. Want mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Het was in de tijd van de Koude Oorlog. De ouderen herinneren zich die tijd nog wel met allerlei hoogoplopende spanningen in Europa. Wat gaat er gebeuren? Die kernbewapening in de voormalige Sovjet-Unie. En toen de spanning te snijden was, zei dominee Pauwe die om een kleine weigering uit de hervormde kerk is gegooid, destijds, 1913 geloof ik, en voor zichzelf is verder gegaan. Dominee Pauwe, ik las het in een preekje, ik heb heel wat preken van dominee Pauwe gelezen, zonder Pauwejaan te worden. Maar dominee Pauwe zegt in die tijd van de Koude Oorlog, Wij vrezen voor Rusland, voor de Sovjet. Maar dat koninkrijk van de Sovjet, dat breekt op een dag. Zoals ook het koninkrijk van Napoleon gebroken is, van Alexander de Grote is gebroken. Het rijk van Hitler eraan is gegaan. Er is één koning. En zijn rijk komt en is gekomen. En het gaat heen naar de voltooiing. Jezus Christus, bent u een onderdaan van dat rijk? Levend ook vandaag in een onrustige wereld met het geweld dat van alle kanten op ons aankomt. En ja, misschien wacht ons ook wel ballingschap zoals Israël in de dagen van Daniel. En wat er ook gaat gebeuren, weet u wat er gaat gebeuren? Weet u dat? U zegt, ja, hoe kan ik dat nou weten? Dat kunt u weten. Als u een mens bent die met God leeft, dan krijgt u vanuit zijn woord zicht en licht op wat zal gebeuren. In Openbaring 19 lezen wij de val van Babel. Maar vooral de eindoverwinning van Jezus Christus. Johannes mocht het zien in dat bijzondere visioen daar op Patmos. Hoe dat die boekrol met zijn 7 zegelen lag in de hand. Niet van Nebukadnezar en niet van Napoleon en niet van Poetin en niet van Erdogan. En ook niet, God behoede onze genade, voor in de hand van Donald Trump. Maar in de handen van het Lam, Jezus Christus. En dat laatste Bijbelboek is dan geen puzzelboek voor u, maar een troostboek. Voor allen die zich overwinnen lieten door de steenrots Jezus Christus. In hem geborgen door het geloof zijn we veilig. Maar dan ook alleen, dan hebben we rust, gemeente, te midden van oplopende spanningen, ook in deze zomer en nazomer van 2016, rust in de Heere, omdat we weten dat het boek met die 7 zegelen veilig ligt in de handen van het Lam Gods. Dan zing je wel eens, rust mijn ziel, uw God is koning. Heel de wereld zijn gebied. Alles wisselt op zijn wenken, maar hij zelf verandert niet. Want hij is gisteren en heden en tot in alle eeuwigheid dezelfde. Amen. Wij zingen Psalm 2, het 6e en het 7e vers. Psalm 2 vers 6 en 7, vreest zeer en macht dient, zijn majesteit juicht bevend op het gezicht van zijn vermogen, en ook het 7e, welzalig zij die naar zijn reine leer in hem hun hel hun hoogst geluk beschouwen, 6 en 7 van Psalm 2. Thank you. Laat ons gemeente samen danken en bidden. Hartelijk dank, Heere, voor wat u ons schonk. Door middel van uw woord. Door het getuigenis van woord en geest. Zo mogen wij weten dat uw licht de duisternis verdrijft. En dat uw waarheid de leugen verdrijft. En uw liefde alle vrees uitbandt. Laat dat ook de vrucht mogen zijn van deze dienst deze morgen. Wil ons genadig geven wat we nodig hebben om u te dienen in ons werk, in onze gesprekken, in onze ontmoeting met anderen. Help ons, o God, een licht te zijn dat tot uw eer schijnt, dat anderen tot hulp en zegen is. Zo brengen wij onze dank voor u, die niet alleen de lofzang gaande houdt, maar de lof ook in het hart en op de lippen legt. Op u, u alleen, drie enige God, u komt het toe, de lof en de kracht en de eer en de heerlijkheid en de aanbidding van eeuwigheid en tot eeuwigheid. Amen. Psalm 99, het eerste en het tweede vers is de slotzang voor deze dienst. God de Heer regeert, beeft gij volken eert. En ook het tweede vers, God die helpt in nood, is in Sion groot. Psalm 99, het eerste en het tweede vers als onze slotzang. Gemeente, uw hart en al biddende tot God en ontvang de zegen die ik in zijn naam op u leg. De genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde van God de Vader en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zij en blijven met u. Amen.